Welkom bij deze verkenning. Vandaag duiken we in het thema transformatie. Een woord dat je echt overal hoort, soms misschien een beetje te veel. Maar ja, hoe maak je het nou echt concreet? Voorbij de buzzwords, zeg maar. We hebben hier een interessant artikel voor ons van Rob van Linda. Hij deelt daarin zijn ervaringen met design thinking. En hij beschrijft dat als een verrassingspragmatische en nou ja, vooral een heel menselijke aanpak voor verandering.
Ja, precies. En wat mij meteen opviel in deze bron is dat het die gebruikelijke focus op alleen maar plannen en structuren een beetje opzij schuift. Het suggereert dat echte verandering, die ook beklijft, misschien wel ergens anders begint. Bij empathie dus. Bij een fundamenteel andere manier van denken en kijken naar problemen. Dus onze missie voor jou vandaag is een beetje om te ontdekken hoe die design thinking filosofie, en dat dan in combinatie met nieuwe toegankelijke vormen van leren, hoe dat een krachtige motor kan zijn voor transformatie. Zowel voor jezelf als in organisaties.
Klinkt goed. Laten we er meteen induiken. Want wat maakt die aanpak dan zo anders dan de methode die we vaak zien in bedrijven als er weer eens veranderd moet worden? Oké, laten we dit eens uitpakken. Rob van Linda schetst in zijn artikel een beeld van traditioneel verandermanagement dat, ik denk voor velen wel herkenbaar is. Hij beschrijft het als vaak erg top-down. Er wordt ergens een plan gemaakt aan de top en dat wordt dan uitgerold, bijna als een soort checklist die moet worden afgevinkt, hè? Met als onderliggende boodschap toch vaak: jongens, dit is het plan, pas je maar aan. Herken je dat beeld een beetje?
Absoluut. Ja, zeker. Dat is een model dat uitgaat van controle, van voorspelbaarheid. Maar wat hier zo fascinerend is, is dat scherpe contrast dat Van Linde dan tekent met design thinking. Dat beschrijft hij echt fundamenteel anders. Design thinking, in de kern, is een manier van problemen oplossen die start vanuit een diepgaand begrip van de eindgebruiker. Empathie is dus echt het absolute vertrekpunt. En van daaruit ga je dan via experimenteren, prototypen bouwen, bijsturen, op zoek naar innovatieve oplossingen. Het is iteratief, dus het ontvouwt zich in stapjes met steeds feedback. En het is ook inherent collaboratief. Je betrekt mensen er actief bij. Het werkt dus veel meer van onderop, weet je wel, vanuit de behoeften en de ervaringen van de mensen zelf.
Ja, en die empathie als startpunt, dat lijkt me cruciaal. Zeker als je kijkt naar het soort problemen waar die design thinking voor inzet. Hij noemt specifiek wicked problems. Dat is een beetje jargon voor die echt lastige, complexe, vaak wat onduidelijke uitdagingen waar niet zomaar een simpele, eenduidige oplossing voor bestaat. Dingen als het veranderen van een diep gewortelde bedrijfscultuur bijvoorbeeld. Of maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Volgens de bron is design thinking juist daarvoor geschikt, omdat het niet doet alsof het meteen het antwoord heeft.
Precies. Het erkent die complexiteit en die menselijke factor. In plaats van een heel rigide plan op te leggen, focus je eerst op het begrijpen. De verschillende perspectieven, de onderliggende behoeften, de pijnpunten. En wat Van Linda vervolgens beschrijft, is hoe hij deze design thinking filosofie in de praktijk niet als een soort geïsoleerde methode gebruikt. Hij combineert het juist met andere krachtige tools. Hij noemt agile werken, wat natuurlijk helpt om flexibel te zijn, snel aan te passen. Maar ook de inzet van AI, bijvoorbeeld om patronen te herkennen in data die je als mens moeilijk ziet. En het gebruik van OKR's.
OKR's, ja. Objectives and Key Results. Misschien goed om dat heel even kort toe te lichten. Wat houdt dat precies in?
Zeker. OKR's, dat is een methode, oorspronkelijk populair gemaakt door bedrijven als Intel en Google. Het is een manier om ambitieuze doelen te stellen, dat zijn de objectives. En die koppel je dan aan concrete, meetbare resultaten, die key results. Het helpt teams en organisaties eigenlijk om focus te houden en om voortgang ook echt zichtbaar te maken. Dus wat de bron suggereert is dat deze combinatie, de empathie en het experiment van design thinking, de flexibiliteit van agile, de analytische kracht van AI en dan die focus van OKR's, een heel krachtig raamwerk creëert. Het maakt dat abstracte woord transformatie ineens een stuk praktischer en tastbaarder. Het is niet alleen een idee op papier, maar echt een manier van werken.
Dus het is niet één magische methode, maar juist die slimme combinatie die en de menselijke kant en de resultaten borgt.
Exact. En het uiteindelijke doel dat Van Linda dan schetst is niet zozeer het doorvoeren van één specifieke verandering, maar veel meer het cultiveren van een cultuur die anders met verandering omgaat. Een cultuur die nieuwsgierig is, die durft te experimenteren, die feedback ziet als een cadeautje, zeg maar. En die verandering ziet als een continu proces van leren en aanpassen. Niet als een soort vervelende onderbreking van de status quo.
En die focus op leren en aanpassen, die zien we dan op een best wel verrassende manier terugkomen als hij het heeft over hoe kennis tegenwoordig toegankelijk is. Dat is een ander belangrijk thema in de bron. Van Linda beschrijft zijn eigen recente leertraject en dat is best opvallend. Hij volgde cursussen bij topuniversiteiten zoals de University of Virginia, UVA, voor design thinking en Vanderbilt University voor iets als AI leadership. Maar het interessante is, hij deed dit dus volledig online.
Inderdaad. En dat gebruikt hij eigenlijk als springplank om een bredere ontwikkeling te signaleren. Hij benadrukt hoe vooraanstaande Amerikaanse universiteiten zoals die UVA en Vanderbilt via online platforms zoals Coursera en edX hun virtuele deuren wagenwijd openzetten voor een wereldwijd publiek. Tophoogleraren, echte experts in hun vakgebied, delen hun kennis en inzichten nu op een schaal die vroeger gewoon ondenkbaar was. Je kunt nu, eigenlijk ongeacht waar je woont of wat je financiële achtergrond is, toegang krijgen tot onderwijs van echt wereldklasse.
Ja, hier wordt het echt interessant, vind ik. Hij zet dit namelijk heel expliciet af tegen wat hij observeert als, laten we zeggen, meer traditionele onderwijssystemen. Zoals hij die bijvoorbeeld in delen van Europa, en hij noemt specifiek Duitsland, nog vaak ziet. Die beschrijft hij als systemen die soms nog wat rigider zijn, formeler, sterk gefocust op het behalen van formele kwalificaties, diploma's. De traditionele academische paden, zeg maar. De nadruk ligt daar soms wat minder op dat idee van levenslang leren en het snel kunnen oppikken van nieuwe relevante vaardigheden.
Klopt. En wat hier dus krachtig naar voren komt, is dat idee van een democratisering van leren. Het doorbreekt dat traditionele model waarin eerste klas onderwijs toch een beetje voorbehouden leek aan een select groepje dat fysiek aanwezig kon zijn op een vaak dure campus. Kennis wordt veel fluider, veel toegankelijker. Barrières op basis van locatie, tijd of zelfs financiën worden echt aanzienlijk lager. Het daagt dat idee uit dat de allerbeste kennis alleen maar binnen de fysieke muren van een prestige universiteit te vinden is.
Maar ja, roept dat dan niet de vraag op, is dat online leren dan wel even effectief? Je mist toch de directe interactie, de kompaservaring, dat soort dingen. Wat maakt het volgens Van Linde dan wel zo krachtig, naast die toegankelijkheid?
Dat is een hele terechte vraag. En de bron gaat er inderdaad dieper op in. Volgens Van Linda's ervaring zijn het niet primair de platforms of de technologie die het verschil maken, hoewel die natuurlijk helpen, hè? Nee, het zijn vooral de mensen achter het onderwijs, de docenten dus. Die geven de doorslag.
Ah, dus toch weer die menselijke factor. Net als bij design thinking eigenlijk.
Precies, dat is echt de rode draad hier. Professoren zoals John Liedtke van UVA, zij is echt een autoriteit op het gebied van design thinking, en Jules White van Vanderbilt, expert in AI en software engineering, die worden in het artikel niet neergezet als een soort afstandige kenniszenders. Integendeel, ze worden beschreven als gidsen, alsof ze je meenemen op een ontdekkingsreis. Ze begeleiden het leerproces, sturen niet zozeer van bovenaf, maar ze faciliteren die kennisoverdracht op een ondersteunende, bijna coachende manier. Ze creëren een omgeving waarin je je veilig voelt om te leren en te experimenteren.
Er zitten ook van die fascinerende persoonlijke details in die beschrijvingen die dat laten zien. Liedtke, die dus design thinking doseert, een vakgebied dat je vaak associeert met creativiteit, beschrijft zichzelf volgens Van Linda met een soort aanstekelijke zelfspot als de minst creatieve persoon die je kent. Dat tekent een beetje haar benaderingen. Geen guru-status, maar juist bescheidenheid, zichtbare vreugde in het delen van kennis en een enorme toegankelijkheid in hoe ze dingen uitlegt.
Ja, en Jules White van Vanderbilt, die toch best complexe onderwerpen als AI leadership behandelt, wordt omschreven als heel pragmatisch en resultaatgericht, maar tegelijkertijd enorm aanmoedigend. En hij legt volgens de bron ook sterk de nadruk op het opbouwen van een gemeenschapsgevoel onder die online studenten. Iets wat je misschien niet direct verwacht bij zo'n technische opleiding op afstand. Hij moedigt interactie en wederzijdse ondersteuning echt actief aan.
Dus het is niet alleen hun inhoudelijke expertise, die is er natuurlijk ook, maar juist hun didactische kwaliteiten en hun houding die het verschil maken.
Dat is exact de kern van het betogen in de bron, ja. Empathie, helderheid in de communicatie en een soort oprechte vriendelijkheid en aanmoediging, dat zijn blijkbaar de kwaliteiten die ervoor zorgen dat kennis niet alleen wordt overgedragen, maar ook echt landt. Dat het beklijft en impact heeft op de student. Het maakt het leren gewoon inspirerend en motiverend. En dit plaatst Van Linde dan in schril contrast met, nou ja, veel traditionele bedrijfstrainingen of soms zelfs academische omgevingen. Daar ligt de focus vaak puur op de inhoud en wordt die menselijke factor, die persoonlijke verbinding, soms echt gemist. Daar kan leren soms aanvoelen als een transactie, weet je wel, in plaats van een transformatieve ervaring.
Als we dit dan weer verbinden met het grotere plaatje van transformatie, dat is wel intrigerend. Die manier van lesgeven met die nadruk op empathie, toegankelijkheid, het begeleiden van het leerproces, dat lijkt wel een directe weerspiegeling van de kernprincipes van design thinking zelf.
Absoluut. Het is alsof de manier waarop de kennis wordt overgedragen de methode zelf belichaamt. De menselijke maat staat centraal, zowel in de design thinking aanpak voor problemen oplossen als in de pedagogische aanpak van deze docenten. Dat is een hele krachtige synergie.
Oké, dus als we al deze draden nu een beetje samenbrengen, design thinking als die empathische aanpak voor complexe problemen, die democratisering van kennis via online platforms en dan die cruciale rol van empathische gidsen in het leerproces. Wat betekent dit dan concreet voor jou als luisteraar? Als je misschien zelf nadenkt over verandering of leren of ontwikkelen?
Nou, de centrale boodschap die uit de bron naar voren komt lijkt toch wel te zijn: zie design thinking niet alleen als een set tools of een projectmethodiek. Het is fundamenteler dan dat. Het is een mindset, een manier van kijken en benaderen die transformatie op een dieper niveau mogelijk maakt. En cruciaal daarin is die menselijke component. De manier waarop deze principes worden onderwezen door mensen als Lietzka en White, met empathie, met aandacht voor de lerende mens, is niet zomaar een leuke bijkomstigheid. Het belichaamt precies wat er nodig is voor echte, duurzame verandering. Het gaat dus niet alleen om wat je leert, maar fundamenteel ook om hoe die kennis en die nieuwe manier van denken worden overgedragen en ontvangen.
Van Linde concludeert in zijn stuk dan ook best wel stellig dat dit het model is voor hoe we transformatie effectiever kunnen aanpakken. Het moet pragmatisch zijn, ja, want het moet wel werken in de praktijk van alle dag. Die is vaak weerbarstig, maar het moet tegelijkertijd open en diep menselijk zijn. Geen koude, mechanische processen die over mensen heen walsen, maar verandering met oog voor de mensen die die verandering moeten dragen en vormgeven.
Ja, en die allerlaatste zin uit de bron, die vat die gedachte echt krachtig samen en zet je wel aan het denken. Hij schrijft: wanneer empathie centraal staat in het leren, transformeert het niet alleen studenten, het transformeert ook organisaties en hele samenlevingen. Dat is best een forse uitspraak, hè?
Het suggereert een soort rimpeleffect. Een impact die veel verder reikt dan alleen het individu dat een cursus volgt of een nieuwe vaardigheid leert. Het impliceert dat deze empathiegedreven manier van denken, leren en veranderen het potentieel heeft om systemen op een veel grotere schaal positief te beïnvloeden. Een hoopvol perspectief, zeker. We hebben vandaag dus gekeken, aan de hand van de inzichten van Rob van Linde, naar hoe design thinking een meer menselijke, een empathische draai kan geven aan dat vaak wat abstracte en soms zelfs intimiderende begrip transformatie. We zagen hoe de opkomst van toegankelijk online onderwijs de toegang tot kennis radicaal verbreedt. En, misschien wel het belangrijkste, hoe de empathie en de begeleiding van docenten die gidsen een cruciale transformerende rol spelen in hoe effectief we leren en veranderen.
Ja, de kernwoorden die steeds terugkwamen en echt met elkaar verbonden lijken, zijn inderdaad empathie, toegankelijkheid en een pragmatische maar fundamenteel mensgerichte aanpak. Van zowel verandering als leren. Het gaat om het overbruggen van die kloof tussen de harde kant van processen en resultaten en de zachte, maar o zo cruciale menselijke kant.
Wat je hieruit misschien kunt meenemen, de bron stelt dus die prikkelende gedachte voor dat empathie in het leerproces niet alleen individuen, maar ook organisaties en zelfs samenlevingen kan transformeren. Dat leidt wel tot een interessante vraag voor jou om misschien nog even verder over na te denken. Wat zou het voor jouw directe omgeving betekenen? Of dat nu je werkplek is, je team, een project waar je aan werkt, of misschien zelfs je gezin of vriendenkring. Wat zou het betekenen als leren en veranderen vaker en bewuster vanuit die empathische houding benaderd zouden worden? Welke nieuwe mogelijkheden, gesprekken of ja, doorbraken zou dat misschien kunnen opleveren?
Een vraag om wellicht nog even op te kouwen, inderdaad. Bedankt voor het luisteren naar deze verkenning van transformatie, leren en de kracht van empathie.